Goedemiddag gemeente, ouderen en jongeren en gasten in het bijzonder. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u ook met ons verbonden bent. En deze middendienst gaat ook voor dominee van Amstel uit Ede. Het schriftgedeelte dat we gaan lezen is uit het Nieuwe Testament, Johannes 16, daarvan de versen 5 tot 15 en 1 Korinthe 2, de versen 6 tot en met 16. Dus 1 Johannes 16, vers 5 tot 15 en 1 Korinthe 2, de versen 6 tot en met 16. De tekst is uit 1 Korinthe 2, vers 12 en het thema is: wij hebben de geest die uit God is. Op vrijdag 15 juni hopen Tim van Noord en Geer uit de Boogaard, Meent 7, in Woudenberg, wijk 8, te gaan trouwen. Zij willen God danken dat hij hen samengebracht heeft en om zijn onmisbare zegen vragen over hun huwelijk in een kerkdienst die om 7 uur 's avonds in de Dorpskerk, Arnhemseweg 75, te Leusden wordt gehouden. In deze dienst zal voorgaan dominee Van der Zwaag. Hun toekomstig adres is Meikampgraaf 4 in Hellouw. Dan wil ik u ook nog even uw aandacht vragen voor volgende week zondag. Dan zal het sluiting zijn van het verenigingsseizoen. Na de dienst wordt u ook hartelijk uitgenodigd om ook de jeugd te ontmoeten. Het zal dan in het bijzonder zijn dat de student van Os zal voorgaan. En het zal dan ook afsluiting zijn van de jeugdzong. We willen nu de schoolpsalm zingen, psalm 4 vers 3. En u weet, de collecten zijn altijd voor de slotzang, maar dat hoef ik niet te zeggen, dat weet u wel. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Genade zij u en vrede van hem die is, was en komt. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik stel u voor te gaan zingen uit Psalm 111, de versen 1 en 2. Samen de dienst der gebeden verrichten. Wij zongen ervan, Heere, uw werken zijn zo groot. Hoe zal ooit heel uw kerk van alle tijden verstaan hoe groot uw werken zijn? Want u bent zelf nog groter dan uw werken. Nu mogen we vanmiddag beginnen met die grote werken van u. En zo aanbidden wij u, Vader van alle barmhartigheid. In uw grote werk van uw schepping. In uw groot werk van onderhoud van alles wat u geschapen hebt. Maar vooral dat u voor een wereld in nood uw eigen Zoon gaf. Wie heeft zo'n grote liefde als u? Wie kan zo verkiezen als u? Wij begrijpen er niets van, Heere, maar u bent wel groot en te prijzen. En geef dat we vanmiddag iets van die werken van u mogen zien. Opdat we onze plaats innemen voor u. En het in een eredienst gaat om u. Wij zijn zo gauw naar beneden gericht, Heren. En we zijn toch geschapen om u te loven. Laat ons dan leven om u te loven. U bent zo groot, Heer Jezus Christus, de Zoon van God, dat u zich vernederd hebt en de gestalte van een dienstknecht hebt aangenomen om ons zondaren te bevrijden. Wat deed uit hemelszalen, o Heer der Heerlijkheden, op aard u nederdalen, dan een grote liefde alleen, uw eindeloos erbarmen met onze grote nood. Wij aanbidden u dat u niet alleen aan het kruis stierf, maar ook opgestaan bent uit de dood en met deze zondag opnieuw de Paasdag mogen beleven en tegelijkertijd opnieuw Pinksterfeest mogen beleven. Want op deze dag stortte u uw geest uit, Vader en Zoon. En kwam u, o Heilige Geest, te werken in de kerk in Jeruzalem en wereldwijd daarna. En zo wilt u ook vanmiddag hier werken, als een wonder. Want we hebben het echt niet verdiend, Heere, dat u bij ons wilt komen en dat u ons onder ons wilt werken. Als u ons de kerk uit had gestuurd, zou het recht aan uw kant zijn. We mochten het vanavond ook horen zoals vanmorgen. Genade is er voor u en vrede. En zo vragen we, geef dat we vanavond daarin ook mogen delen, in die genade van u, in de vrede met u. Daar is de duivel fel tegen en daarom vragen we, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat hij ons niet te pakken neemt als we de Bijbel lezen en daarover na gaan denken. Wilt u, o Heilige Geest, die veel machtiger is dan alle boze geesten, alles overwinnen, ook in onze harten. Wat een wonder dat we in alle rust hier samen kunnen komen, terwijl wereldwijd zoveel christenen in nood zijn. Hoe moeten ze vandaag bidden en samen zingen, als ze bedreigd worden met de dood? En toch zien we daar uw trouw, heren. Dat moslims tot bekering komen en vrijmoedig van de Heere Jezus getuigen, ondanks alles. Wat is uw werk groot, heren. Wij kunnen dat niet zelf narekenen. Wij kunnen het ook zeker niet organiseren. Uw werk is groot. Daar zongen we van. En geef dat er steeds verder in doordringen hoe groot uw werken zijn. Het gaat niet om ons, maar om u. Bedwing de grootmachten van deze wereld dat ze het werk van u niet in de weg staan. En zelfs tegen hun eigen bedoeling in gebruikt worden in uw dienst. Vroeger deed u dat met koning Cyrus. Voor uw volk Israël, u bent diezelfde God. Denk aan uw volk Israël, dat aan alle kanten in het nauw gedreven wordt. En vervul uw belofte op uw tijd, dat Israël zalig wordt. En ook de mensen die ons land regeren wijsheid geven, want we kunnen zo verward raken in allerlei situaties. Mensen kunnen mond voorbij spreken en allerlei problemen oproepen in de samenleving. Bewaar ons bij wat wij vrede noemen, Heere. Geef onze koning en onze koningin wat er nodig is, ook in hun gezin als ze zo vaak op weg zijn. En wilt u de vrezen des Heeren in de kinderen leggen, maar ook in onze oudere vorstin. Barmhartige Heere, wij mogen als kerk samen tot u naderen om te bidden voor onze beroepen predikant. Wilt u hem zo van uw Heilige Geest maken, dat hij straks daar uitdeler van mag zijn. Wij hebben zo onze gedachten, heren, maar u hebt uw plannen. En geef dat ons laten leiden door u. En maak al uw dienaren vol van u, ook de emeritus predikanten van de kerken, ook van de gemeente. Geef dat we samen dienstbaar mogen zijn aan de komst van uw rijk. Wilt u ons in de toekomst ouderlingen en diakenen geven en daarom jongeren nu vormen tot uw dienst, dat ze straks in het ambt werkzaam mogen zijn. Dat spreekt niet vanzelf. Maar u kunt daarvoor zorgen, Heer, en wilt u ook nu voor de ouderlingen en de diakenen zorgen en al het werk in de gemeente, opdat ze het mogen doen tot uitbreiding van uw rijk en tot eer van uw naam. En wilt u onze vrouwen het geduld geven als het later wordt en langer vergt. Heren, dat we samen dienstbaar mogen zijn, ook als gezinnen voor uw gemeente. Zo hebben u veel te vragen, Heren. Ook voor de maatschappij waarin we leven, wilt u geven dat het prille leven, het oudere leven beschermd mag worden, ja, elk leven. En dat we het opnieuw leren dat leven een gave van u is. En dat we ook als jongens en meisjes zo met elkaar omgaan dat we respect hebben voor u en voor elkaar. Opdat er niet een wanorde komt overal en iedereen zijn eigen gang gaat. We samen vragen, wat wilt u, Heren, dat we doen zullen? Opdat uw naam geheiligd wordt. Hoor ons als we dit alles van u bidden. Om de biddende en dankende hoge priester, onze Heer Jezus Christus, die altijd bidt, ook als ons gebed ophoudt. Amen. Stel u voor dat we na de schriftlezingen zingen uit Psalm 106, vers 26. Je hebt het gehoord, er zijn twee schriftlezingen in het Evangelie naar Johannes. En één uit een van de brieven van Paulus. We beginnen in het Johannes-Evangelie, hoofdstuk 16, vers 5 tot en met 15. Als de Heer Jezus iets van de Heilige Geest gaat verkondigen. En hij dan spreekt tot zijn discipelen: en nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet tot u komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zien zult. En van oordeel, omdat de overste, de vorst van de wereld, veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. We lezen verder in de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 2, vers 6 tot en met 16. Omdat daar ook iets over het werk van de Heilige Geest geschreven staat. 1 Korinthe 2, vers 6 tot en met 16. Dan zegt Paulus, wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen. Naar een wijsheid niet van de wereld en ook niet van de leiders van deze wereld, die er niet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen bestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand kan, die niemand van de leiders van de wereld gekend heeft. Immers als ze die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is het wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan. Dat is een dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet aannemen en niet leren kennen, omdat ze geestelijk te beoordelen zijn. Geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf wordt echter door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachte van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus en zalig die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Met de kerk van overal en altijd doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van het apostolicum. En een ieder spreekt in zijn hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag werd opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 119, vers 9 en vers 47. En laten we in aansluiting aan de prediking zingen Psalm 98, vers 1 en 2. Zoals u al gehoord hebt, is de prediking, de tekst voor de prediking althans, uit 1 Korinthe 2, vers 12. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Is toch wat als je dat zomaar durft te schrijven? Wij hebben de geest van God. We hebben God zelf. Paulus, als je dat nou persoonlijk zou schrijven, met een wonderlijke bekering achter je rug. Maar je schrijft het ook als apostel. En je schrijft het aan de gemeente waarvan zoveel ellende bekend is. Dat kun je toch zomaar niet schrijven, man. Wij hebben de geest die uit God is. Dat betekent vanmiddag twee dingen. Die geest hebben wij ontvangen. En die geest doet ons geloven. Dus eenvoudig te onthouden. We hebben de geest die uit God is. Die geest hebben wij ontvangen. En die geest doet ons geloven. Wij hebben. Ja. Wie zegt dat nou? Dan moet je toch arrogant zijn? Dan moet je toch eigenlijk hoogmoedig zijn? Trots? Klinkt dat niet opschepperig? Is dan alle bescheidenheid weg bij Paulus en bij die gemeente in Korinthe? Want hij zegt wij. Kun je dat zomaar zeggen? We hebben toch een beetje gloeiende hekel gekregen aan al die mensen zijn die zeiden wij Rooms-Katholieken. Wij gereformeerden. Wij antirevolutionaire, wij gereformeerde gemeente, wij evangelische, wij christelijk gereformeerde. Dat zeg je toch in deze tijd niet meer, dat kan toch niet? Dat klinkt toch niet goed? Is er van zo'n kerk iets goeds te verwachten die zo hoog van de toren blaast alsof wij kunnen zeggen wij hebben het. Stel je voor dat we straks uit de kerk lopen en de mensen komen langs en zeggen, nou, wij hebben het. Ja, dat zeggen jullie wel. Ik wou er wel wat van zien. Wat is er van zulke mensen nu te verwachten die zo hoogmoedig lijken te spreken en dat ze heel duidelijk zeggen, belijden wij hebben. Ontbreekt hier niet alle ootmoed? En is ootmoed niet kenmerk van het ware. Als deze mensen nou zeggen, wij hebben het niet. Wij kennen het niet. Wij weten het niet. Deze tijd zijn veel mensen agnosten die het niet weten. En dat klinkt dan wat bescheiden. Je kunt het niet zeggen, wij hebben het niet zoals andere kerken, zoals andere groepen, zoals andere gemeenten. Wij hebben het niet, wij zijn arm, wij zijn maar een gewone gemeente. En dan deze tekst lezen, wij hebben de geest van God. Niet we hebben het, maar we hebben de geest van God. En we hebben niet de geest van de wereld, klopt dat nu wel? Als we dat bescheidener zouden spreken, dan zou het geloofwaardiger zijn. En als Paulus dat zwart op wit opschrijft, dan zegt jongen, jongen, Paulus, kun je dat nou zo wel zeggen? En vooral in deze tijd, je kunt toch niet zeggen, wij hebben God en daar is de wereld. Moet je niet veel meer zeggen dat de wereld en de kerk dichter bij elkaar gekomen zijn, niet in elk voordeel. En dat de wereld hoe langer hoe meer weet van de kerk. En tegelijkertijd de wereld hoe langer hoe meer de kerk binnendringt. Zodat je die scherpe scheiding kerk en wereld niet zo waar kunt maken. En dat je niet vandaag kunt zeggen, hier is de kerk en daar is de wereld. Zitten we niet vol van de tijdgeest in de kerk? Zodat je helemaal niet kunt zeggen, dat woord van Paulus, dat kan ook vandaag in Veenendaal gehoord worden. De scherpe kantjes zijn er toch wat af. Maar, als u dit deze tekst leest in 1 Korinthe 2, dan is het een hoofdstuk vol scherpe tegenstellingen. Ongelooflijk. Wijsheid van de wereld stelt Paulus tegenover de wijsheid van God. En de dwaze van de wereld tegenover de dwaze van God. Nou, wie gaat nu zo zwart-wit schrijven? En vervolgens, als Paulus schrijft, wij hebben een geestelijke mens. Niet een natuurlijke mens, maar een geestelijke mens. Dus eigenlijk, zegt Paulus, er zijn maar twee soorten mensen in de wereld. Niet hoogontwikkelde en eenvoudige mensen, laagontwikkeld. Niet oosterse mensen, westerse mensen, niet rijke mensen, niet arme mensen, niet intellectuele mensen en mensen die het helemaal niet bij kunnen benen. Eigenlijk, zegt Paulus, al die onderscheidingen die wij gebruiken, die deugen niet voldoende, want er zijn maar twee dingen, je bent natuurlijke mensen of geestelijke mensen. En dan komt de vraag natuurlijk naar mij en naar u toe, bent u een natuurlijk mens of een geestelijk mens? Nou jongens en meisjes, wat is nou natuurlijk mens? Als ik op catechisatie zou zijn, zou ik zeggen, jongens, wat is nou natuurlijk meisje? Nou, dan hoor ik die jongens zeggen, zonder al die rotzooi op het lichaam, gewoon eenvoudig, natuurlijk, heel echt, niet opgesmukt. Niet opgedirkt, een natuurlijk mensje, een echt meisje. Waar je eigenlijk zomaar verliefd op kunt worden. Dat kan. Dat een natuurlijk meisje is, een natuurlijk mens. Maar een natuurlijk mens, die hebben volop om ons heen, ook al gebruiken ze geen enkele make-up. Eigenlijk zijn natuurlijke mensen ongecompliceerde mensen. Zonder fraanje, zonder jasje, om het nu zomaar te zeggen. En Paulus heeft het hier over die natuurlijke mens. Wat bedoelt hij nu? Een natuurlijk mens, of die nou hoogleraar is, of tenminste baantjes moet vervullen. Een natuurlijk mens is een mens zoals die van nature geboren is. Een kind des toorns die in het rijk van God niet kan komen. Of die nou christen is, of moslim is, of hindoe. Het is allemaal één pot nat. Allemaal natuurlijke mensen. Die de geest van de wereld hebben. Paulus zegt in 1 Korinthe 1 vers 30, dat is er vlakbij. De geest van de wereld heeft God niet gekend. En is dat niet het grote probleem in deze wereld? Mensen weten van alles nog wat. Maar als je God niet kent, dan is dat het meest wezenlijke van natuurlijke mens. Zonder God, zonder kennen van God, zonder gehoorzaamheid aan God, zonder leven voor God en al die dingen meer. Dus dan mis je eigenlijk alles. Want wat is nou het leven, gemeente? De Heer Jezus zegt het in Johannes 17... Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen en Jezus Christus die hij gezonden hebt. Dus kennen van God, dat is leven. Geldt dat voor ons? Geldt dat voor mij? Geldt dat nog voor jou? Of ben je natuurlijk mens die God niet kent? Jaar en dag in de kerk, op catechisatie of vereniging, maar God niet kent. Dat is het diepste. En als dat zo is, dan moeten we ons vandaag daar nog van bekeren. Want hoe kun je dan leven, hoe kun je dan sterven zonder God? Een natuurlijke mens, die heeft God niet. En tegenover die natuurlijke mens stelt Paulus de geestelijke mens. Nou, ik heb een dik boek in mijn bibliotheek staan. Geestelijke mens van Costerus, een van de oude schrijvers. En dan kun je 500-600 bladzijden lezen, maar daar ben je er nog niet mee om daarmee te zeggen wat de geestelijke mens is. Want wat is nou een geestelijke mens? Een geestelijke mens die God heeft. En dan zegt Paulus niet, ik heb de geest van God, maar hij zegt, wij ook u in Korinthe, in zo'n havenstad, met al die bordelen, met al die toestanden, wij hebben u en ik de geest van God. En waar blijkt dat nou? Dan zegt hij in vers 13, dan ga je anders spreken. Dan ga je geestelijke dingen spreken. Geestelijke dingen met elkaar ook vergelijken, zoals het ergens staat. Dus het komt in de manier waarop je spreekt, of het dan thuis is, of op je werk, of in de kerk, het komt erop aan dat je geestelijk denkt, geestelijk spreekt, eigenlijk op een geestelijke manier de dingen bewaart en beantwoord. Dus dan ben je eigenlijk met geestelijke dingen bezig. Dan ga je niet vragen, wat wil ik? Of wat willen de mensen? Dan kijk, de liberalen zeggen, ik. En de socialisten zeggen, wij. Je blijft allebei bij de mens staan. Eén anders dan de ander. Als de Heilige Geest in ons leven komt, dan leren we wat Paulus op weg naar Damascus opleerde. Wat wilt u? Niet wat willen de mensen in de kerk. Wat willen de mensen op het werk? En wat wil God? Dat is nu een geestelijke mens die vanuit God denkt en leeft en spreekt. Wat wil u? En dat staat een beetje haaks op de tijdgeest natuurlijk. De mensen om ons heen zeggen, ah, je moet niet over God behalen. Je moet overal de Bijbel behalen. En daarom word je zo een vreemde in deze tijd. En ben ook weer een vreemdeling hier beneden. De mensen snappen mij niet, begrijpen mij niet. Als ik van u denk en van u spreek. Want de mensen in Korinthe, of nu Joden waren van oorsprong, of heidenen, schrijft Paulus. Er is geen plaats voor God. En hoe kunnen wij dan vanmiddag zeggen, wij hebben niet de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Zijn wij dan niet verschrikkelijk eigenwijs? En kun je van zo'n gemeente in Veenendaal iets verwachten als we dat nou na Paulus nazeggen? Wij hebben de geest van God. En maar dan moet je eerst even lezen wat Paulus zegt. We hebben die geest van God ontvangen. Dus niet gegrepen, niet in onze greep, niet in onze macht. Je hebt het ontvangen. Je hebt nooit de beschikking over de Heilige Geest gemeen. We zijn zo gering, zo klein, je moet alleen maar ontvangen. En je kunt de handen uitstrekken, dat leert de Heilige Geest je ook, om je handen uit te strekken naar het heil, naar de Heere. Wij mogen het ontvangen, Heere. Alsjeblieft, wilt u het geven? Want als de Heere ons niet veranderd hebt, dan blijven die handen zo, hè? Of dan doen ze in onze zakken, of achter onze rug. Maar ze gaan niet open om te ontvangen. Dat is het gewondere geheim. Als de Heilige Geest in ons leven werkt, dan hebben wij het niet zelf meer in handen. Dan moet je het ontvangen. En dat gebeurt dan in het leven van en waar de Heilige Geest uitwerkt, dat God zelf dat wonder verricht in je leven. Dat die handen ontspannen naar God open gaan. En dat je met Paulus kunt zeggen in het slot van 1 Korinthe 1. Wie roemt, roemen in de Heere. Dat is nou helemaal van u, o God. Daar word je nooit hoogmoedig van. Daar word je alleen maar ootmoedig van. Klein, daar word je geestelijk van. En dan ga je geestelijk spreken, geestelijk denken. En dan ga je klein denken van jezelf en groot van de Heere denken. En dan ben je steeds meer verwonderd, zoals Johannes dat zegt. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. We hebben het ontvangen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt doen. Ik heb het alleen maar ontvangen. Maar dan komt er nog iets achteraan in die tekst. Want de Heilige Geest is werkzaam in ons leven, gemeente. Dan wordt het wel stil. Maar dan blijft het niet stil. Dan gebeurt er wat in je leven. Dan kom je wat aan de weet, zegt Paulus. Wij weten. Het is niet zo dat als je gelovig bent dat je niks meer weet. En dat je dom bent. Ja, je bent altijd dom natuurlijk. Maar het is niet zo dat als de Heilige Geest werkt, iemand die verstandelijk gehandicapt is, volgend jaar naar het VBO gaat en studeren kan. Je hebt verstandelijk gehandicapt, dus zo dicht bij de Heer leven dat je er ontroerd van wordt. Dus dat zit niet in het intellect. Dat zit van binnen. De Heilige Geest werkt dat van binnen. Dus je kunt echt gehandicapt zijn, en wie is niet gehandicapt? Maar dan zo van de Heere krijgt dat je gaat weten. Dat je wat aan de weet komt. Dat je dat zo weet dat je het ervaren hebt, bevonden hebt, beleefd. Moet u zomaar zeggen. Ik dat echt geloof, dat is kennen en vast vertrouwen. En dat kan niemand je geven, gemeente. Je kunt nog zoveel catechisatie gevolgd hebben, nog zoveel cursussen gevolgd hebben. Het geeft de Heilige Geest. Oudeling zei eens toen ik uit Enschede wegging. Ik zeg, wat heb ik nou verkeerd gedaan in Enschede? Wat kan ik nou leren voor Ede? U weet dat ik dat zomaar hier kan zeggen. Hij zegt, dominee, u hebt geprobeerd nog eenvoudiger, nog eenvoudiger, nog eenvoudiger. En dat was hier nodig. Maar dat u geloven dat de Heilige Geest het. Zo'n ouding hebt, die dat leert, het komt ten diepste van de Heilige Geest. 3000 mensen op één dag in Jeruzalem. En zomaar één mens, zomaar in Veenendaal, waar dan ook. De Heilige Geest begint dan zo in ons leven. En dat gaat bij de een wat anders dan bij de ander. Ik gebruik nog één keer een voorbeeld uit Enschede. Wat makkelijker dan over Ede te praten natuurlijk. Wij zijn buren. Dan ga ik maar een voorbeeld gebruiken uit Enschede. Dus een jong meisje dat al heel jong belijdenis wilde doen. En dan heb je altijd een gesprek met de jongens en meisjes. Heel persoonlijk. Kind, en wanneer is dat in jouw leven gekomen? Wanneer is dat veranderd? Gelukkig niet, dominee. Van jongs af aan, nou, zo zat ze altijd in de kerk. Heel belangstellend te luisteren. Stil, heel belangstellend. En in diezelfde gemeente kwam ik in aanraking met meneer van 67. Had zijn hele leven buiten de Heer en zijn dienst geleefd. Gebroken huwelijk achter de lucht en al die dingen meer. Eén grote pano. En toen kwam hij in aanraking in Enschede met een godvrezend echtpaar. Daar kwam hij in huis. Die mensen konden de deur niet uit. Ze waren niet zo gezond. Maar ze konden ontzettend veel betekenen voor de gemeente en anderen. Dozen vol kaarten gingen daar in en uit. En in dat gezin kwam deze oude man terecht. Die kreeg daardoor belangstelling voor het evangelie. Zo zelfs. Dat hij vroeg om belijdenis te doen. Dus ik heb catechisatie gegeven. Ja, hoe doe je dat met een oude man? Nou, dat kunt u wel invullen. En uiteindelijk toen de dienst zover kwam. Dat ik dacht, nu zult u dan zondag gedoopt worden. 67. En zondag belijdenis doen. En waar moet ik over preken, beste broeder? Hij zegt, dat bepaal ik niet. Zo bescheiden was hij wel. Hij zegt, maar ik heb zoveel aan die tekst. Zo is er dan blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Ik kon er niet omheen, dus die tekst heb ik genomen bij zijn belijdenis, doen bij zijn doop. 67, oude mens knielt dan neer in de kerk. Is er dan blijdschap in de hemel? Eén zondaar die zich bekeert. Dus de Heer gaat met de een heel andere weg dan met de ander, soms jong en soms oud. Daar is de Heer ook soeverein en vrij in, nietwaar? Maar al die mensen, die leren wat, die weten de dingen die God geschonken heeft. Die weten niet de dingen van alle dag, ja. Sommige mensen hebben ontzettend veel verstand van computers en al die dingen meer. Maar dan heb je nog niet de dingen van God. En dat is het hier. Een geestelijk mens weet de dingen die van God zijn. Want je gaat God belangrijk vinden in je leven. Je wordt door God naar God geleid om bij God en uit God te leven. Die dingen zijn dan belangrijk. Nou, wat zijn al die dingen? Ik denk dat ik een hele kerkding zou kunnen vullen. Dat we nog wel eens een uurtje of een paar uur in de kerk zouden zitten om dat allemaal te verwoorden. Maar laat ik het maar houden bij de dingen die dicht bij de tekst staan. Een paar dingen in 1 Korinthe 1 vers 30. Te veel om op te noemen. Maar een paar dingen worden genoemd. Christus is ons geschonken, zegt Paulus. Tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot verlossing. Hoe wordt een mens wijs? Hoe word ik wijs? Hoe wordt u wijs? Hoe worden wij wijs? Dat moet je van de Heer ontvangen. De Heer Jezus is de opperste wijsheid. Meer dan Salomo. Jonge vrouwen die kwamen bij Salomo met dat ene dode kind en dat ene levende kind. U weet wel, jongens en meisjes, wat toen de apostel zei. Nou, moet je dan als Salomo dat ene kind aan maar dood en ieder een half levend kind geven? Nee, zegt Salomo, geef het levende kind maar aan de moeder, want dat hoor ik aan haar stem. En zo is de Heer Jezus, gemeente, de opperste wijsheid, meer dan Salomo is hier. Dus als we de Heer Jezus kennen, dan hebben we de grootste wijsheid in ons midden, in ons leven. Dan kun je wijs worden tot zaligheid en wijs in het internationale en lokale leven, in de gewone dingen van alle dingen. Als we wijs zijn. Als iemand hun wijsheid ontbreekt, zegt de apostel, dan moet je het van God begeren. Die mild geeft en geen verwijten maakt. Dus wij worden vanmiddag met de Heere Jezus Christus geconfronteerd. Hij komt in ons midden staan. Als de wijsheid. Wat hebben we nou nodig, gemeente? Wijs, we hebben de Heere Jezus nodig. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Dat je zo geestelijk gaat denken dat je de dingen weet van God, van de Heere Jezus. Maak u door uw wijsheid mij wijs. Dus als u Christus maar hebt. En dat zegt Paulus, ik ga er helemaal niet over preken vanmiddag natuurlijk, al die dingen. Maar een paar dingen maar even. Tot rechtvaardigheid. Nou, wie van ons is rechtvaardig? Wie kan voor de rechtvaardige God bestaan? Dat bestaat nog niet. Dus dan moet je iemand hebben die gerechtigheid voor God heeft en aan jou geeft. En dat is de Heer Jezus, de Heer onze gerechtigheid, zegt Jeremia. En dan zegt Paulus, hij is ons gegeven tot gerechtigheid. Dat als ik nu en u in de Heer Jezus geloof, dan ben je rechtvaardig voor God. Ga je zonder de kerk uit. Dan heb je alles. Al gaat de duivel zo tekeer. Jongen, durf je dat te zeggen? Ja, maar Christus heeft alles volbracht. En al mijn gerechtigheid zoek ik in hem. Door het geloof in hem ben ik rechtvaardig voor God. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Dat zegt Paulus ook tegelijkertijd. Hij is niet alleen gegeven tot wijsheid en tot rechtvaardigheid, maar ook tot heiligmaking. Nou, wie van ons wil niet heilig leven? 'S Morgens vroeg begin je er al aan. Zeg, Heer, alstublieft, mag het nou anders gaan dan gisteren? En de dag is maar nauwelijks een uur verder en denk je, oh nee toch. Weer mis. Ik ben niet heilig. En als al die heilige mensen om ons heen, dan kun je wel eens een keertje jaloers worden. Ik ben heilig, maar ja, dan denk je, ja, wat zie ik ervan? Sorry hoor. Maar ik moet heilig zijn en heilig leven voor God. En ik kan het mezelf niet geven, maar nu heeft God Christus gegeven. En als ik Christus ken, dan ken ik niet alleen de rechtvaardigheid voor God in hem, maar ook de heiligheid voor God in hem. Al voel ik er nog niks van in mijn leven, maar in Christus ben ik heilig voor God. Dat is de rijkdom van het evangelie. In Christus, gemeente, ben je schatrijk. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid en tot een volkomen verlossing. Maar hoe kun je nou verlost worden van alle dingen waar je aan vast zit? Dag en nacht. Wie zit er niet aan allerlei dingen vast? Je schaamt je toch wezenlijk. En dan is Christus gekomen tot een volkomen verlossing van al je zonden en van alle banden waar je overal mee gebonden zit. Ik ben machteloos, maar Christus is gekomen en hij verlost en zalig mij. En dat evangelie horen we nou vanmiddag. Christus is ons geschonken. God heeft dat gegeven. God heeft dat aangeboden. En nu komt het er maar op aan, gemeente, dat we onze handen uitstrekken. Heer, ik heb het niet. Ik heb het ook niet verdiend. Ik kan het niet grijpen. Maar bij u is het. En nu richt ik mij op u. De dingen die ons van God, dat staat er zo prachtig, uit genade geschonken. Daar heb je geen recht op. En God zou anders kunnen doen in je leven. Maar God geeft. En dan kan een mens zo ontzaglijk rijk worden in Christus. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dan is alles voor God wat in Christus mijn deel is. Dat wordt mij geschonken. Hoe groot is het goed dat u in dit leven aan mij geeft. En dan doet God het zelf gewend. Dan blijft alleen God over in je leven. Dan weet je dat. Maar dat weten, dat is het ook niet, dat je dat in de hand hebt. Maar je hebt het ontvangen. Het is beloofd, het is geschonken. En je handen strekken zich daarna uit. En een natuurlijk mens snapt er geen bal van. Niks. En een geestelijk mens zegt, dat is de taal naar mijn hart. Dat heb ik nodig. Om al mijn rijkdom uit God te ontvangen, in God te beleven, uit hem te zien en daaruit heen te leven. Wij hebben de geest uit God, waardoor wij weten de dingen die ons uit genade geschonken zijn. Waar ben je dan nederig en tegelijk ontzaglijk rijk in God. Amen. Zullen we zo samen danken en bidden. Het heil, Heere, dat de aarde in het rond verheugt. Joden en heidenen die in Korinthe dit evangelie hoorden, werden zo rijk in de Heere Jezus Christus. Dan kan er veel ontbreken, Heere, dat we een heleboel dingen niet weten. En dat we soms jaloers zijn op mensen die zoveel weten. Maar dan gaat het er bovenuit. Wij hebben de geest van God ontvangen. Waardoor wij weten de dingen van God. Wat is dat rijk, Heere. Om zo in handen te ontvangen wat onbereikbaar lijkt voor welk mens dan ook. U het geeft. En dat je alleen maar ontvangt. Heere, het is alleen maar ontvangen. Waarom mag ik dat ontvangen? Waarom bent u zo goed voor mij? Dat u zelfs Christus gaf en in hem wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid, een volkomen verlossing van al onze zonden. Hoe heerlijk is het u te kennen en deze geestelijke wetenschap te mogen beleven. Wilt u het zo werken in de gemeente, dat heel de gemeente daar vol van wordt. En we niet meer over de dingen die we weten van deze aarde met elkaar spreken. Opgetild worden bij de dingen van God. En dat zo met elkaar spreekt, geestelijke dingen, geestelijk verstaan, geestelijk bespreken. En we zo geestelijk rijk mogen worden. Heere, wat is er bij u toch ontzaglijk veel. Dat voor zulke mensen een en al wonder, een en al genade. Kon Paulus dan uitdrukkelijk over spreken, uit genade ons geschonken. En zo blijft u alleen over, mijn God. U zal ik eeuwig geloven, omdat u het hebt gedaan. Amen. En mogen de Heere dienen van de gaven die hij ons toevertrouwde en daarna heel Psalm 150 zingen. ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.